U hoort nu de juiste versie van de preek, Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11, en uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 3, de versen 15 en 16, 21 en 22. Troost mijn volk, spreek Jeruzalem moed in. Wat is dan aan de hand dat het volk getroost moet worden? Ja, dat is toch het eerste wat je vraagt wanneer je de opdracht krijgt om te troosten. Het volk van Israël bevindt zich in ballingschap ver, ver buiten het eigen vaderland. Een deel van het volk is gedeporteerd, als gevangenen weggevoerd naar Babel. Hun gedwongen verblijf in den vreemde wordt als een straf van God ervaren. God heeft een hele tijd niets meer van zich laten horen. En nu krijgt Jesaja de opdracht het volk aan te kondigen dat de bevrijding aanstaande is. Het verhaal zoals ik u zei, speelt zich af in Babel, 5 eeuwen voor Christus. Daar zitten de Israëlieten, inmiddels met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de nieuwe generaties. Wij zaten treurend en dachten aan Sion, lees je in Psalm 137. Troost hen, want de slavendienst is voorbij, de schuld voldaan, de straf voor de zonden is voorbij, bevrijd van alles, lichamelijk als geestelijk. Gods woede is voorbij. Jesaja zelf moet nu het goede nieuws overbrengen. In Israël is men gewend dat als de profeet optreedt, dan heeft hij niets anders te melden dan een onheilstijding. Daarom is een profeet zo vaak gehaat door het eigen volk. Maar nu brengt hij de blijde boodschap over. De schrijver van dit boek probeert duidelijk te maken hoe God toen met het volk omging en op welke manier hij met en tot hen sprak. Jesaja zelf heeft geroepen, verkondigd dat God ervoor zal zorgen dat de weg gereed gemaakt wordt. Dan kan het volk terugkeren naar Jeruzalem. God zal het volk bevrijden. Het volk zal wel gedacht hebben, wie gaat ons bevrijden? En wanneer zal dat allemaal plaatsvinden? 5 eeuwen later hoor je dezelfde oproep in vers 3 opnieuw. Hoor, een stem roept, baan voor de Heere en weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. En wie is dan die roepende? Zoals Lucas het in zijn evangelie heeft verteld, is het Johannes de Doper. Hij is als een heraut die de komst van de Verlosser, de Bevrijder, Jezus Christus, aankondigt en verkondigt. Hij roept de mensen op om zich te laten dopen. Hij verkondigt dat hij die na mij komt nog groter is dan ik. En dat begrijpen de mensen niet. Want wie is toch deze geweldige spreker die zoveel mensen op de been brengt als hij optreedt? Is hij zelf de Messias, de gezalfde? Slechts priesters en koningen worden toch gezalfd? Gaat hij ons bevrijden? U hoort hier weer een ander verwachtingspatroon. Nee, nee, ik niet, zegt Johannes. Ik ben te min. Johannes strijkt niet met de eer. Alle eer is voor Jezus. Nee, ik niet. Bereid de weg voor de Heer. Als de koning komt, dan zorg je ervoor dat de weg waar langs hij komt gereed moet zijn. Je zorgt ervoor dat er beveiliging is. Je hoort een stem en een tegenstem die roept. Wat moet ik roepen? Wie ben ik? Ik ben maar een eenling. Ik ben als een roepende in de woestijn. Niemand hoort me en niemand wil naar me luisteren. Dit verhaal doet ons denken aan Mozes in de woestijn. Toen God hem in de woestijn riep en hem naar de farao stuurde, dat God zijn volk zal bevrijden, vroeg ook Mozes, wat moet ik aan het volk zeggen? De mensen zullen mij niet geloven, want de politieke werkelijkheid is anders. Er zijn geen tekenen aan de wand om te zeggen, en nu gaat het gebeuren. Zie je ergens een opkomende legermacht die ons gaat bevrijden? Wat moeten we zeggen? De werkelijkheid is ook nu anders. De wereld zit niet op God te wachten. Toen niet en nu niet. Ook toen Jezus in de wereld kwam, heeft de wereld hem niet aanvaard. Mensen geloofden niet in hem, dat hij de Zoon van God is. Ook nu geloven ze dat niet. De werkelijkheid hier in dit land is dat meer dan de helft niet in God gelooft en ook niet naar de kerk gaat. Ze hebben God en de kerk de rug toegekeerd. De kerk is als een eenling, een roepende in de woestijn. Zelfs als ze haar stem laat horen, wordt er niet naar geluisterd. Mensen worden zelfs woedend op de kerk. De kerk als instituut is niet geliefd. Hebt u zich wel als een roepende in de woestijn gevoeld? Je familie, je vrienden, je kinderen luisteren niet meer naar jou als ouders. De kinderen zoeken een eigen weg. Ze gaan niet meer naar de kerk. Ze geloven niet meer. En toch worden wij opgeroepen om te blijven roepen, te blijven getuigen in woord en daad. Ook al geloven mensen niet meer in het goede nieuws, want voor hen is de werkelijkheid. Wat ik tot stand heb gebracht of heb bereikt, heb ik zelf gedaan. Heb ik aan mezelf te danken. Ik heb er keihard voor gewerkt. Ik heb ervoor gezwoegd en niet God. Die was en is er helemaal niet bij. Waar was God toen ik hem zo nodig had? Toen mijn zus, broer of een andere dierbare ziek was? Waar is God in deze tijd van pandemie, vluchtelingenproblematiek, allerlei onrecht in de wereld? U kunt nog een langere lijst maken. Bij Jezus was en is het anders. Hij leert ons heel anders. Wat je voor een ander doet, je kijkt om naar de kwetsbaren, dan doe je het voor mij. Dat is de andere werkelijkheid, zoals het in Matteüs 25 staat vermeld. We moeten onze stem laten horen. Wij moeten bidden, wij moeten werken. Wij moeten onze handen uit de mouwen steken. En Jezus zelf? Die toont zijn zwakheid. Als hij gedoopt is, stapt hij uit het water en bidt tot zijn Vader om kracht. Hij toont zijn afhankelijkheid. Troosten is vragen om kracht. Christus is de kracht. Als Christus in ons is, dan zijn wij sterk. Het maakt mij sterk. Omdat waar ik ook heen ga, hij is in mij. Wij als gelovigen zullen één moeten zijn in Christus. En daarom één stem laten horen. Nu zitten we vandaag niet als gemeenschap in de kerk vanwege de lockdown. Maar omdat Christus in ons is, waar we ook zijn, zijn wij sterk en één. We moeten onze stem laten horen. We zullen van hem moeten getuigen. Zo geven we alle eer aan de Heer. We zijn mensen van deze tijd, moderne mensen. Wij weten veel, maar veel is niet alles. En dat toont hoe klein we eigenlijk zijn, ook onze nietigheid. Ook Jezus, de Zoon van God, weet niet alles. Hij toont ook zijn zwakheid, zijn afhankelijkheid. Hij toont zijn nederigheid. Wij moderne mensen, wij zitten niet te treuren, denkend aan Sion, Jeruzalem of aan ons eigen vaderland. Wij voelen ons hier in dit land thuis. Wij voelen ons geen vreemdeling. Kijk eens hoe wij naar de andere vreemdelingen kijken. Wij voelen ons als Nederlanders geen kwaad over de Nederlanders hoor. Alles mag, alles kan. Het kan allemaal waar zijn. Eén ding is echt waar. De mens is als gras dat verdort. Als een bloem die verwelkt. Vandaag ben je er nog en voel je je goed. Morgen kan je er niet meer zijn. De mens heeft niet het eeuwige leven. Zo is het altijd geweest. En zo zal het altijd zijn. Wij zijn vergankelijk. Het mooiste is niet blijvend. Plotseling kan alles veranderen. Wij zijn zo kwetsbaar als een veldbloem. Wees daarvan bewust. Daarom, zolang we leven en nog sterk zijn, voordat we verwelken als een bloem, zullen we getuigen van Gods goedheid en op hem vertrouwen. Wij tonen dat in ons leven hier op aarde naar de ander toe. Het woord van God houdt eeuwig stand. Wij mensen zijn heel knap. Vergis je niet. Vergis je niet, want de mens is bijzonder knap, hè? Want zo heeft God ook de mens geschapen. Zo versta ik in ieder geval het scheppingsverhaal. Hij heeft ons de aarde toevertrouwd om er goed voor te zorgen. God heeft de mens als manager benoemd van zijn bedrijf dat aarde heet. De mens is verantwoordelijk voor Gods bedrijf. Zo is het altijd geweest en niet anders. Laat het niet zo zijn dat God ons aanspreekt zoals hij Adam en Eva heeft aangesproken. Mens, waar ben je? De mens moet zich verantwoorden. Er zal een tijd komen, vroeg of laat, dat de mens zich moet verantwoorden. Daarom verkondigen ook wij van leven en dood. Het eeuwige leven, dat houdt in, samen met God in leven en sterven. Wij zijn tot heel veel in staat. Maar ja, zolang God niet rechtstreeks tot ons spreekt en niet zichtbaar ingrijpt in de wereld, dan hebben we niets van hem te verwachten. Zo denken wij mensen in het algemeen. God kent de zwakheid van de mens. De mens mag het zelf horen en zien. God weet dat wij mensen sterfelijk zijn. Daar laat hij altijd zijn stem horen. En wij mogen erover nadenken. God kent, weet de mens en God voelt als de mens. Gods woord is mens geworden. God, de Heer, is in de wereld gekomen als mens. Van de hoogste sport op de ladder daalt hij af naar de laagste sport op de ladder, waar ellende en narigheid heerst. Dat is ook wat God van ons verlangt. Dat wij willen dalen. Dat wij willen lijden met de mensen die lijden, blij met de mensen die blij zijn. Zo wil God de mens troosten. En dat de mens ook elkaar troost. De mens, wiens leven is als gras, die verdort. En als een bloem, die verwelkt. De evangelist Lucas vertelt dat Jezus in het openbaar optreedt. Te midden van heel veel, van heel het volk, is hij gedoopt. Hij is één van en voor het volk. Hij doet een doekje open over zichzelf. Nadat hij uit het water is gekomen, heeft hij gebeden. Hij stelt zich open voor God. Hij laat zien dat hij afhankelijk is van de kracht van zijn Vader. En God antwoordt en zie, de hemel gaat open. En mensen zien een duif naar beneden dalen. De Heilige Geest in de vorm van een duif, zegt Lucas. Duif is een teken van hoop. De duif herinnert ook aan de hoop van Noach op nieuw leven. Van Jezus heeft Johannes de Doper toen gezegd, ik doop u met water, maar hij die komt zal u met de Heilige Geest en vuur dopen. Laat dat goddelijke vuur, dat dan in ons is opgestookt, opvlammen. Laten we in vlam en vuur voor God staan en doen wat hij wil en ook naar de medemens. Vuur dat aangestoken en aangevuurd kan worden. Het is een vuur dat niet verteert, zoals de brandende braamstruik die Mozes zag. Het is een vuur waarin je Gods aanwezigheid kunt herkennen. Het is een vuur dat je aanspoort, enthousiast maakt, inspireert, ontroert bij tijd en wijle. Laat aanvuren door alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Zo houdt het woord van God altijd stand. Amen.